Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 51 zingen wij het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf en wat er verder volgt. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het vijfde hoofdstuk, te beginnen bij het twaalfde vers. Wij herzeggen nu Romeinen 5, de versen 12 tot en met 21, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de lofzang van Zacharias, daarvan het vijfde vers: voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lees u Romeinen 5 vanaf vers 12 tot en met het einde. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben, want tot de wet was de zonde in de wereld. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. Ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Welke is een voorbeeld, degene die komen zou. Toch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods. En de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door den ene die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degene die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere.
Gemeente aan de beurt is artikel 15 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. We willen dit artikel eerst aan u voorlezen van de erfzonde. Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde uitgebreid is geworden over het ganse menselijk geslacht. Welke is een verdorvenheid der gehele natuur en een erfelijk gebrek, waarmede de kleine kinderen zelfs besmet zijn in hun moeders lichaam, en die in de mens allerlei zonden voortbrengt, zijnde in hem als een wortel daarvan. En zij is daarom zo lelijk en gruwelijk voor God, dat zij genoegzaam is om het menselijk geslacht te verdoemen. Zij is ook zelfs door de doop niet ganselijk teniet gedaan, nog geheel uitgeroeid, aangezien de zonde daaruit altijd als opwellend water uitspringt, gelijk uit een onzalige fontein. Hoewel zij nochtans de kinderen Gods tot verdoemenis niet toegerekend, maar door zijn genade en barmhartigheid vergeven wordt. Niet om in de zonde gerust te slapen, maar opdat het gevoel van deze verdorvenheid de gelovigen dikwijls zou doen zuchten, verlangende om van het lichaam des doods verlost te worden. En hierin verwerpen wij de dwaling der Pelagianen, die zeggen dat deze zonde niet anders is dan uit navolging. Gemeente, het gaat in artikel 15 over de erfzonde. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de omvang en de aard. In de tweede plaats letten we op de werking en de strijd. En in de derde plaats letten we op de dwaling en de verwerping. Dus de erfzonde, in de eerste plaats de omvang en haar aard. Wie betreft die erfzonde en waar bestaat het eigenlijk in? In de tweede plaats de werking en haar strijd. Hoe werkt die erfzonde? En dat blijft in het leven van Gods kinderen een gedurige strijd, zullen we zien. En onze derde gedachte, de dwaling en haar verwerping. Gemeente, het gaat vanmiddag over de erfzonde. Het woordje erfzonde komt in de Bijbel letterlijk niet voor. Maar dat betekent niet dat de zaak, als het gaat over de erfzonde, niet letterlijk in de Bijbel zou voorkomen. We hebben het zojuist gezongen, Psalm 51. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren, ja zelfs, mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Dat is 9 maanden voor de geboorte. En ik denk aan Job 14, vers 4. Wie zal een reine geven uit de onreine? Niet één. En ik denk aan Johannes 3, vers 6. Waar de Heere ons leert dat al wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. En ik denk ook aan Romeinen 5, het gedeelte dat ons zojuist is voorgelezen. En dat is zomaar een selectie uit een veelheid van teksten waar we kunnen zien dat de erfzonde voluit Bijbels is. En ook de leer van de erfzonde kom je bijna tegen op iedere bladzijde in de Bijbel. Het viel mij op bij de voorbereiding dat ook dit artikel begint met de woorden wij geloven. Wij geloven. Om de leer van de erfzonde te belijden heb je geloof nodig. En van nature gelooft een mens dit niet. We geloven er helemaal niets van. We willen er gewoon niet aan. Dat in ons, dat is in ons vlees, dat daar geen goeds in woont. Hebt u dit al leren geloven? Dat dit de droeve werkelijkheid is van de gevallen mens. Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam, die ene zonde, jongens en meisjes, het proefgebod, waar we de vorige keer bij stilgestaan hebben, die ene zonde, die heeft Adam gedaan als ons verbondshoofd. Er staat in kort begrip, wat we met onze belijdeniscategezanten behandelen, gaat ons de ongehoorzaamheid van Adam aan? En dan is het duidelijke antwoord, ja toch, want hij is ons aller vader. En wij hebben allen in hem gezondigd. Voor God zijn alle mensen in Adam begrepen. Die erfzonde is een erfenis die op uw naam staat. En die kunnen wij niet weigeren. Het is in het maatschappelijk leven zo, als je een erfenis krijgt die je een hoop ellende of schuld oplevert, dan zeg je nou, ik hoef die erfenis niet. En velen zeggen dat ook van deze erfenis, ik hoef die erfenis niet, wat heb ik met Adam te maken? Maar gemeente, deze erfenis kunnen wij niet weigeren. En mijn vraag, mijn hele concrete vraag is, heb jij die erfenis al leren aanvaarden? Door het geloof. Zoals David in de 51ste psalm, waar hij het helemaal niet heeft over Adam, maar waar hij het heeft over zichzelf. Van nature aanvaarden wij die erfenis niet. We geven Adam de schuld, of nog erger, we geven God de schuld. Want God had dat toch wel tegen kunnen houden. Maar gemeente, Gods kinderen die leren het aanvaarden. Je kunt daar niet onderuit. Wij hebben een betrekking met Adam. Wij hebben een dubbele betrekking met Adam. Wij hebben een verbondsbetrekking. Hij was ons verbondshoofd. En de zonde van Adam, de schuld die Adam gemaakt heeft, die wordt ons toegerekend. Die wordt één op één op onze naam gezet. Wat Adam deed, hebben wij gedaan. Hij was ons verbondshoofd. Maar wij hebben ook een natuurlijke betrekking met Adam. Jongens en meisjes, wij zijn allemaal familie van elkaar. Er zijn mensen die zoeken uit hoe de familie in elkaar steekt. En dat kun je soms uitzoeken wel tot het jaar 1400 of zo. Je kunt er heel ver in teruggaan. Maar ja, wij kunnen niet helemaal terug naar het begin. Als je in jouw familie zou kunnen kijken waar het begin ligt, dan kom je precies uit bij dezelfde man waar ik zou uitkomen. Wij zijn allemaal familie van elkaar. Wij zijn allemaal uit Adam. Uit Adam en Eva. En Adam was een onreine. En de kinderen van Adam zijn ook onrein. En hun kinderen onrein. De erfsmet, die erven wij over van onze ouders. En die geven jullie weer door aan jullie kinderen. En daarom, omdat er schuld is en smet, zijn er twee weldaden nodig. Om de schuld te verzoenen, is de rechtvaardigmaking nodig. En om de smet weg te nemen, is de heiligmaking nodig. Dit wat hier staat, dat moeten wij leren. Anders zal de Heere Jezus ons nooit dierbaar worden als het gaat over onze schuld en als het gaat over onze smet. Die ongehoorzaamheid van Adam is uitgebreid geworden over het ganse menselijke geslacht. Niemand uitgezonderd, zelfs de kleine kinderen niet. Zelfs de ongeboren kinderen niet. Die nog in de buik van de moeder zijn, die vallen daar ook niet buiten. het ganse menselijke geslacht. Want wie zal een reine geven uit de onreine? Voor die smet, daar kent de Bijbel heel veel woorden voor. Ik zei al, je komt het bijna tegen op iedere bladzijde in de Bijbel. Want dan gaat het misschien niet over de erfzonde, maar dan lees je het woordje vlees. Nou, dat betekent vaak precies hetzelfde. Dat betekent de verdorvenheid. Soms dan lees je over de inwonende zonde. Je leest over de oude mens. Je leest over de boosheid. Je leest over het lichaam des doods. Ik zou nog een heel rijtje van woorden kunnen geven. Maar allemaal die erfsmet, die verdorvenheid mee wordt bedoeld. Die hier genoemd wordt een verdorvenheid der gehele natuur. Dus dat betekent dat al onze vermogens daardoor zijn aangetast. Mijn verstand is erdoor aangetast, mijn wil is erdoor aangetast, mijn begeerten zijn erdoor aangetast, alles. De gehele natuur, het is door ons helemaal heen getrokken. En daarom zijn we onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Jongens en meisjes, als ik nou, stel je voor, ik heb een emmer met verse melk. Zo gemelkt vanuit de koe, verse melk, hele gezonde melk. En dan gooi ik er maar één kopje, een klein kopje vergif in. Niet zoveel, klein kopje. Wat betekent dat? Dat betekent niet dat een deel van die melk verdorven is, maar dat betekent dat je aan heel die emmer melk helemaal niks meer hebt. En dat voorbeeld zou ik willen geven als het over de erfzonde gaat. De erfzonde die wij in ons hebben als we nog in de buik van onze moeder zijn, die maakt ons helemaal bedorven. Zodat we het goede niet meer kunnen doen. Zo erg is de zonde van Adam geweest. Dat betekent ook dat jij je nooit boven een ander hoeft te verheffen. Misschien denk je wel dat je beter bent dan die andere jongen uit de klas. Of misschien verhef jij je boven dat meisje wat zo vaak geplaagd wordt. Hoef je niet te doen. Want hier van binnen ben je net zo slecht als iedereen. En dat zijn wij allemaal. Wij hoeven ons boven niets en niemand te verheffen. Het is een voorrecht als het allemaal niet naar buiten komt wat er binnen zit. Maar van binnen zijn we allemaal bedorven mensen. Het is een verdorvenheid van de hele natuur en een erfelijk gebrek. Dat woordje gebrek, dat kan ons op een verkeerd been zetten misschien. Als ik het over een been heb en ik heb het over gebrek, dan denk ik bijvoorbeeld aan iemand die bij een ongeval een been is kwijtgeraakt. Nou, dat is een heel groot gebrek. Maar dat kan soms wel opgelost worden door een prothese aan te brengen. Zodat iemand, al heeft hij dat grote gebrek, maar toch weer lopen kan. Dat zie je wel eens gebeuren. Is dat dan ook zo met dit gebrek, dat je met een hulpmiddel er toch weer bovenop komt? Nee, dan begrijp je dit woordje gebrek verkeerd. Dit woord gebrek, dat betekent dat wij iets missen waardoor niets meer goed functioneert. Helemaal niets meer. Het is niet meer zoals het zou moeten zijn. Al onze vermogens zijn aangetast door dat gebrek. Het is niet alleen onze mond, het is niet alleen onze oren, het is niet alleen onze hartstochten, maar werkelijk alles heeft dit gebrek aangetast. En wij zijn tot niets goeds meer in staat. Dat noemen wij nou de geestelijke dood. Wij zijn niet ziek geworden, we hebben niet helpende genade nodig, maar wij zijn doodgevallen. In zonde en in misdaad. En wat we doen, dat is kwaad. Wat we doen, dat is zonde. Want die geestelijke doodstaat is een actieve doodstaat. Waarmee de kleine kinderen zelfs besmet zijn in hun moeders lichaam. Als dat niet zo zou zijn, dan zou er nooit een ongeboren kindje sterven. Maar het gebeurt wel eens dat ook ongeboren kinderen al in de schoot van de moeder sterven. En dat laat zien dat ook die kinderen de zonde van Adam wordt toegerekend. Anders zouden ze niet behoeven te sterven. Het is zelfs de kleine kinderen al die die erfzonde hebben. En die in de mens allerlei zonden voortbrengen. Het is een wortel. Het is een wortel waar al het verkeerde uit voorkomt. De Heer Jezus zegt het ook. Uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Het leeft allemaal in uw hart en in mijn hart. En als je het niet gelooft, dan ken je je eigen hart niet. Want iedere zonde die we doen, komt uit die verdorven wortel voort. En dat is het, zegt de Heer Jezus, wat de mens verontreinigt. En daarom, al zou je nog nooit gezondigd hebben. Wat kun je toch van een... Stel je voor, een kindje is een uur geleden geboren, jongens en meisjes. Heeft dat kind wel eens zonde gedaan? Nee. Nee. Dat kind heeft nog nooit gezondigd. Dus als dat kindje zou sterven, zou het naar de hemel gaan? Nou, dan moet er wel een wonder gebeuren. Waarom? Omdat dat kindje al deelt in de erfzonde. Al heb je alleen maar die wortel, dan zegt onze belijdenis daarvan, dat is genoegzaam om het menselijk geslacht te verdoemen. Al heb ik nooit dadelijke zonden gedaan, al heb ik alleen maar die erfzonde, dan is dat voor de Heere reden genoeg om mij voor eeuwig te veroordelen. Je ziet uw gemeente, ik geloof dat er jong stervende kinderen in de hemel zijn hoor. Dat geloof ik absoluut. Maar hier ziet u dat wij niet alle jong stervende kinderen zomaar zalig kunnen spreken, alsof alle jong stervende kinderen naar de hemel gaan. Als je dat zegt, dan ontken je de erfzonde. De erfzonde, er zal een wonder in ons leven moeten gebeuren. Ook een kind wat verwacht wordt, zal wederom geboren moeten worden. Ik hoop dat de aanstaande moeders onder ons ook werkzaamheden mag geven met uw kindje en de vaders aan de troon van Gods genade. Want die vernieuwing, die wedergeboorte, dat kan ook al. Dat was bij Johannes al gebeurd in de buik van zijn moeder. En dat merkte je na zijn geboorte, in zijn opgroeien. Ik hoop dat dat met uw kindje ook zo mag zijn. Dat kan. Laat ons dat uitdrijven tot de Heere. Wat is het een grijpende werkelijkheid. Staat ook in het doopformulier. Ik zeg geen nieuwe dingen. We hebben het iedere maand gehoord. Dat onze kinderen zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo de verdoemenis deelachtig en buiten het koninkrijk van God. Tenzij zij van nieuws geboren worden. Het ziet er slecht uit. Vindt u niet? De Adventweken. Er is er werkelijk maar één. Die buiten de toerekening staat van Adams val. En die de smet niet overgeërfd heeft gekregen. Wie is dat, jongens en meisjes? Dat is de Heere Jezus. Die genoemd wordt de tweede Adam of de laatste Adam. Adam was het hoofd van het werkverbond. De Heere Jezus is het hoofd van het genadeverbond. En weet je, die zonde van Adam, die krijgen wij als een erfenis, die staat op onze naam. Maar die erfenis van de Heer Jezus, die is nog te krijgen. Dat mag ik ook zeggen vanmiddag. En als je het eerste niet gelooft, heb je het tweede niet nodig. Adam niet geleerd, Christus niet begeerd. Maar als nu waar wordt voor u en voor ons, wij geloven, dan ga je ook uitzien naar de oefening van het geloof, om te mogen leren welke troost dat er te krijgen is bij die tweede Adam. We gaan naar onze tweede gedachte, de werking en haar strijd. Zij is ook zelfs door de doop niet ganselijk te niet gedaan, nog geheel uitgeroeid. Wat apart, waarom wordt hier plotseling over de doop gesproken? Dat artikel over de doop, dat staat toch veel verder, daar spreken we de laatste tijd met de doopsbedieningen over. Waarom wordt hier plotseling over de doop gesproken? Wel, dat heeft te maken met de Romeinse kerk. Want de Romeinse kerk zegt dat in de doop die erfenis van Adam, die erfzonde, ganselijk en geheel wordt teniet gedaan. Weg met de erfschuld, weg met de erfzwet. Als je gedoopt bent, dan ben je het allemaal kwijt. En daarom is het zo belangrijk in de Romeinse kerk dat een kindje vroeg gedoopt wordt. Het moet absoluut niet sterven als het nog niet gedoopt is. Want dan heeft het nog die erfzonde. Maar als het gedoopt is, dan heeft het die erfzonde niet meer. En natuurlijk kan Guido de Bret daar niet omheen als hij over deze dingen gaat schrijven. Die dwaling van de Romeinse kerk. Daarom staat hier ook dat zij door de doop niet ganselijk teniet gedaan, nog geheel uitgeroeid. Nou zegt iemand, dominee, maar dat levert mij toch wel wat vragen op. Want is het dan wel een beetje teniet gedaan? En is het dan wel een klein beetje uitgeroeid als hier staat niet ganselijk? Het is opmerkelijk dat de zin zoals die er nu staat in de oorspronkelijke uitgave niet heeft gestaan. De woorden gans en nog geheel zijn in 1566 aan de Nederlandse tekst toegevoegd. In de oorspronkelijke tekst staat zoiets als dat de erfzonde ook door de doop niet wordt weggenomen. Nou zegt u, dat vind ik duidelijk. Hadden ze dat maar laten staan dan? Waarom is dat veranderd? Wel, niet om te leren dat de erfzonde door de doop een klein beetje zal worden weggedaan, want dat zou werkelijk volledig ingaan tegen onze belijdenis. Wat zal dan de bedoeling geweest zijn van die toevoeging? Wel, om recht te doen, denk ik, aan de betekende zaak van de doop. Want het is wel degelijk zo dat de betekende zaak van de doop is dat de schuld van de zonde in de Heer Jezus Christus is weggenomen. Daar mogen al Gods kinderen in delen, want er zijn maar twee soorten mensen, rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Maar is het nou zo ook, al ben je Gods kind en al mag je delen in de vergeving van de schuld, is het dan zo dat die erfzonde ganselijk is weggenomen? Nee. En dat is wat dit artikel wil leren. Dan nog is de erfzonde niet ganselijk weggenomen, want dan blijft Gods kind zitten met die erfenis van de smet. En daar zult u aan moeten denken als hier staat, niet ganselijk teniet gedaan, nog geheel uitgeroeid. Ook al mag ik delen in de betekende zaak van de doop, ook al is Christus mijn zaligmaker, dan nog ben ik die erfzonde niet kwijt. Ik blijf nog zitten met die smet van de zonde. Dat blijft maar nawoelen. En dat is ook wat hier in het vervolg staat. Aangezien de zonde daaruit altijd als opwellend water uitspringt, gelijk als een onzalige fontein. Eerst is het beeld genomen van de wortel, hebben we zojuist gezien in onze eerste gedachte, en hier vinden wij het beeld van de fontein. En wat komt er uit een fontein? Jongens en meisjes, als je nu een fontein hebt die water opspuit dat uit een bedorven bron komt. Het water stinkt gewoon. En dan spuit je dat water omhoog. Wat komt er dan van water uit? Ja, zeg je dominee, precies hetzelfde water. Een fontein kan geen ander water omhoog spuiten dan wat er in de bron zit. Ja, precies. En als de bron de erfzonde is, dan kan het niet anders of daar komt zonde uit voort. Gods kinderen houden die oude wortel. Zeker, zij worden Christus ingeënt, maar dat wil niet zeggen dat ze Adam kwijt zijn. Die oude mens die is altijd nog in Adam en dat geeft een levenslange strijd. Niet ganselijk teniet gedaan, was het maar waar. Was het maar waar. Nog geheel uitgeroeid. Er staat, hoewel zij nochtans de kinderen Gods tot verdoemenis niet toegerekend, maar door zijn genade en barmhartigheid vergeven wordt. Het is zo dat Gods kinderen daarom niet verloren zullen gaan. Dat die overblijvende zonde nog in hun leven is, tot de laatste snik toe. Wat hebben zij geleerd dat zij de verdoemenis wel verdiend hebben? Waarom laat de Heere die overblijvende erfsmet in het leven van zijn kinderen nog over? Omdat ze moeten leren waarvan ze verlost worden. Omdat ze moeten leren uit welke grote nood en dood dat God ze gered heeft. Omdat er in hun leven plaats moet komen voor Christus. Niet alleen als het gaat over de schuld die vergeven moet worden, maar ook als het gaat over de smet die afgewassen moet worden. Niet alleen de weldaad van de rechtvaardigmaking is nodig, maar ook de weldaad van de heiligmaking is nodig. En zo krijgt Christus waarde. Ontdekkende genade leert mij geloven dat die zonde mij verdoemelijk maakt. En geloofsoefening geeft mij de troost dat er één is in wie die zonde weggenomen en verzoend kan worden. En wat is er dan ook een mooie tijd in het kerkelijke jaar waarin artikel 15 aan de orde gesteld wordt. Want als het gaat over de komst van de Heere Jezus in de maagd Maria, dan lees ik in onze Heidelbergse catechismus die ontroerende woorden dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld, mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben. Psalm 51. Mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben. Voor Gods aangezicht bedek. En daarom degene die deel aan Christus hebben, die zullen niet verdoemd worden vanwege die overblijvende zwakheden. Maar het zal krachtens Gods barmhartigheid vergeven worden. Nou begrijpt u, maar om die lofzangen en van Maria en van Zacharias, waarom die lofzangen zo rijk spreken van Gods barmhartigheid? Waarom die mensen daar zo naar uitgezien hebben om daarvan verlost te mogen worden. En hoe ze mogen zien dat er nu een bron is, een andere bron. Waarin ze van die inklevende verdorvenheid gereinigd kunnen worden. Dus het is niet tot hun ondergang. Hoewel, dat moet je er gelijk bij zeggen, niet om in de zonde gerust te slapen. Kijk, dan zouden mensen zeggen, oh kijk, ja, als het dan toch niet is tot verdoemenis, dan is het niet zo erg als ik niet volmaakt ben. Dan is het niet zo erg als die zondige gedachten nog in mij zijn. Dan hoef ik me daar niet zo druk over te maken. Dan kan ik in de zonde slapen. Nee. Nee, Gods kinderen kunnen niet in de zonde slapen. Als je in de zonde kunt slapen, dan ben je geen kind van God. Vroeger werd wel eens gezegd, Gods kinderen kunnen wel in de zonde vallen, maar ze kunnen niet in de zonde leven. Nou ja, misschien dat ze een poosje in kunnen slapen dan. Dat de Heere ze wakker moet schudden, net als Jona. Wat is u, gij hard slapende? Maar ze kunnen daar nooit gerust in slapen, daar geloof ik niks van. Omdat de zonde voor hen de zonde is. Er staat op dat het gevoelen van deze verdorvenheid de gelovigen dikwijls zou doen zuchten, verlangende om van het lichaam des doods verlost te worden. Kijk, dat is de uitwerking in het leven van Gods kinderen. Van die erfsmet. Die erfsmet die doet hen zuchten. Die erfsmet die doet hen het kwaad gevoelen. Die erfsmet die doet het hen uitroepen, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Doet hen zien hoe groot hun verlorenheid is. Want wij doen niet alleen zonde, maar we zijn ook zonde. Soms dan hebben mensen een zonde leren kennen in hun leven. En ze denken daar vergeving van gekregen te hebben, dan zijn ze klaar. Dan gaat het over één dadelijke zonde. Ik dronk vroeger veel bier, nou geen druppel meer. En dat is dan de bekering of zo. Maar nee, ik geloof dat de Heer zijn kinderen leert hoe diep dat ze verloren zijn. Niet alleen een verslaving of niet alleen één bepaalde dadelijke zonde. Maar ons hele bestaan is verdorven. En onder die verdorvenheid leren Gods kinderen zuchten. Meer en meer. Hoe meer dat ze zichzelf leren kennen om van dat lichaam der zonde verlost te worden. Nou begrijp ik ook dat het doopformulier daarom spreekt over het leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood. Ja, zo is het in het leven van een kind van God. Gods kinderen hebben voortdurend last van die zonde, dagelijks. Het is een dagelijkse strijd en dat doet hen uitzien naar heiligheid. Het is een voorrecht als je mag weten dat je schuld vergeven is. Veel van Gods kinderen tobben daar ook mee. Maar al zou je mogen weten of al weet je dat je schuld vergeven is, daarmee is de smet niet weg. Daarmee is de verdorvenheid niet weg. Daarmee is de zondaar niet vernieuwd. Daarmee blijft gedurig nodig een benodigen van de middelaar om gereinigd en geheiligd te mogen worden. En wat, kinderen des Heren, heeft die komst van de middelaar ook zo wel eens waarde gekregen. Ik hoop dat er met kerst zo wat verdieping mag komen. Ja, het is groot om hem te benodigen met het oog op de schuld van de zonde. Maar benodigt u de middelaar ook wel eens met het oog op de smet van de zonde? Hij die de hele weg moest overdoen in de buik van zijn moeder. Hij die de geboorte moest meemaken als een onschuldige en onbevlekte geboren moest worden door de schoot van Maria heen. Vlees en bloed van Maria aannemend om dat verdorven bestaan te vernieuwen. En in dat uitzien zullen Gods kinderen niet teleurgesteld worden. Nee, het zal niet zijn tot hun verdoemenis. Want Christus heeft ook die smet weggenomen. Hij heeft de zonde overwonnen. Aan het kruis genageld en gedood. En dat zal straks de troost zijn voor diegenen die hier op deze aarde zuchten over die inklevende verdorvenheid. Veel mensen snappen Paulus niet. Paulus die mag weten dat ze zonden vergeven zijn. En die dan toch in Romeinen 7 zegt, ik ellendig mens, een arme, arme, arme zondaar. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. We gaan naar onze derde gedachte, de dwaling en haar verwerping. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 17 en daarvan het derde en het zevende vers. Ik zet mijn treden in uw spoor en het derde en het achtste vers, maar blijf vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Psalm 17 en daarvan het derde en het achtste vers. Onze derde gedachte, de dwaling naar verwerping. En hierin verwerpen wij de dwaling der Pelagianen die zeggen dat deze zonde niet anders is dan uit navolging. Pelagius, jongens en meisjes die lang geleden leefden. Wat leerde die man eigenlijk? Het was een ketter. Mag je misschien vandaag niet meer zo zeggen. Dat vindt men discriminerend. Het gaat niet over zijn persoon, het gaat over zijn leer. Er staat niet, wij verwerpen Pelagius, maar er staat, wij verwerpen de dwaling van de Pelagianen. En wat was die dwaling van de Pelagianen? Ik zal het kort samenvatten met 4 puntjes. In de eerste plaats, Pelagius leerde dat God de mens sterfelijk heeft geschapen. Dus de dood hoort erbij. De dood hoort nu eenmaal bij de natuur, leerde Pelagius. En er zijn nog heel veel mensen die dat leren. De dood hoort er gewoon bij. Er zijn vele dokters die dat ook zeggen. Het is gewoon een natuurlijk proces. Daar hoef je niet zo bang voor te zijn. Dat hoort er gewoon bij. De tweede plaats, niet de tijdelijke dood is de straf op de zonde, maar de eeuwige dood. De tijdelijke dood hoort er gewoon bij. Er is wel een eeuwige dood. En die eeuwige dood, dat is de straf die mensen uiteindelijk krijgen op de zonde. En de val van Adam in het paradijs, die staat er toch, jazeker. Maar, zegt Pelagius, dat heeft wezenlijk aan de mens niks veranderd. En die val van Adam heeft ook voor de nakomelingen geen nadelige gevolgen gehad. Die val van Adam, ja, dat was zijn probleem, om het zomaar te zeggen. Dat is niet ons probleem, dat was van Adam. Wij hebben zelf weer de keus. Wij kunnen het beter doen dan Adam. De mens heeft ook na de zondeval nog een vrije wil. U mag zelf uw keuze maken. Adam heeft zijn keuze gemaakt. Jij kunt ook kiezen. Je hebt 2 keuzemogelijkheden. Je kunt kiezen voor het goede en je kunt kiezen voor het kwade. Kijk, en Adam, dat is een verkeerd voorbeeld. Adam moet je niet volgen, want Adam heeft ons een slecht voorbeeld gegeven. Maar er is een beter voorbeeld. En het betere voorbeeld, dat is van de Heer Jezus. De Heer Jezus is naar deze aarde gekomen om het goede voorbeeld te geven. En om de mensen aan te moedigen om het pad der deugd te betreden. Volg mij. Dus je kunt kiezen of voor Adam of voor Jezus. 1 van 2. En jij hebt ook de mogelijkheid om te kiezen. De genade van God is voor alle mensen. Wil jij die genade ook hebben? Nou, prima, maar dan moet je het dan wel waardig maken. En dat kun je jezelf waardig maken door, ja, voorbeeldig te leven. Nou, dat is zo'n beetje in het kort de dogmatiek van Pelagius. Die haak staat op onze gereformeerde belijdenis. De grote tegenstander van Pelagius, hoe kan het ook anders, dat was Augustinus. Onze hooggewaardeerde Augustinus. En Augustinus die zei, op de belijdeniscategorisatie komt dat ook aan de orde. De leer van Augustinus, als het hierover gaat, kun je samenvatten met 3 zinnen. Ik zal u de Latijnse woorden besparen. Maar daar zit een soort woordspeling in. Augustinus zegt, in het paradijs was het kunnen niet zondigen. De mens had het vermogen om niet te zondigen. Adam had inderdaad een vrije wil. Hij had voluit de mogelijkheid om ervoor te kiezen niet te zondigen. Augustinus zegt, na de val is het niet kunnen, niet zondigen.
Wij kunnen niet meer niet zondigen. Dat is onmogelijk. Want wij zijn gevallen mensenkinderen. Wij zijn doodgevallen in de zonde en in de misdaden. De wortel is verdorven. En met alle wil die in je is, kun je proberen om het te veranderen, maar het zal niet gaan. En in de hemel zal het zijn, zegt Augustinus, niet kunnen zondigen. In het paradijs was nog de mogelijkheid, in de hemel zal de mogelijkheid niet meer zijn. Nou, u voelt wel, dat staat haaks op wat ik zojuist aan het begin zei over Pelagius. Nou, zegt u, dominee, maar wij kiezen voor Augustinus en niet voor Pelagius. Wij belijden de leer van de erfzonde. Ja, Pelagius is ook veroordeeld op diverse kerkelijke vergaderingen. Pelagius is inmiddels ook gestorven. Maar hij is nog niet dood. De leer van Pelagius is niet dood. Ik heb het vanmorgen gehad over de geest en de kracht van Elia. Maar er zijn nog heel wat mensen actief, gemeente, in de geest en de kracht van Pelagius. Als er een dwaling gevraagd wordt op catechisatie, jongens en meisjes, en de ouderling vraagt wie leerde dit of dat, en je noemt Pelagius of je noemt Socinus, is het antwoord bijna altijd goed. Die man die had zoveel dwalingen. Ja, het ene hangt aan het ander altijd vast. En daarom is het zo verschrikkelijk als delen van de leer van Pelagius de gereformeerde leer zouden verzieken. En dat zie je gebeuren. Want wij belijden wel. Natuurlijk belijden wij wel de erfzonde in onze belijdenis. Maar hoe is het nou in de praktijk? Geloven wij het nou ook in de praktijk? Is dat nou ook in mijn gedachten? Dat moet ik tegen mezelf zeggen als ik de gemeente voor me zie. Is dan deze belijdenis werkelijkheid? Is deze belijdenis werkelijkheid als ik de kinderen het Bijbelverhaal vertel op school? Dat dit nu de kinderen zijn die voor mij zitten. Is dat de belijdenis van een ouder? Als je met je lieve kinderen omgaat, hebt u dan dit beeld van uw kinderen? Is dit wat een hulpverlener voor ogen heeft als hij bezig is met de begeleiding van iemand? Hoe is het nou in de praktijk? En dan vrees ik dat die leer van de erfzonde heel weinig functioneert. Gemeente, ieder mens, ik zeg het misschien heel scherp, maar ieder mens die de mens een geestelijk vermogen toekent, die ontkent de leer van de erfzonde. Iedere dominee, jongens en meisjes, jonge mensen, iedere dominee die zegt dat jij het vermogen hebt om in de Heere Jezus te geloven, die ontkent artikel 15 van de belijdenis. Want onze belijdenis zegt dat wij dat niet meer kunnen. We moeten het wel, dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat we dat niet moeten. Maar als het gaat over kunnen, nee. Het geloof is een gave van God. Iedereen die leert dat jong stervende kinderen, ook al zouden het dan godzalige ouders zijn, maar dat alle jong stervende kinderen van godzalige ouders zalig worden als ze vroeg sterven, die loopt vast met artikel 15 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Die ontkent de erfzonde die dat kind op dat ogenblik heeft. Al degenen die de noodzaak van de wedergeboorte ontkennen, die ontkennen de leer van de erfzonde. Al degenen die de mens een vrije wil toekennen. Jij hebt het vermogen om te kiezen. Die ontkennen de werkelijkheid van de erfzonde. En dan denk ik dat onze jonge mensengemeenten met heel veel van dit soort zaken in aanraking komen. Jij moet geloven, jij moet kiezen. Kom op. Jij moet de eerste stap zetten, dan zet God de tweede stap. dat is ook onze reformatorische scholen binnengegaan. Noodzaak van de wedergeboorte. Gelukkig zijn er docenten die onze jonge mensen daarop wijzen. Het is zo gevaarlijk als dit niet meer functioneert en je denkt dat je behouden bent, terwijl je hart zo verdorven is dat de keuzes die wij maken slechts uiterlijke keuzes zijn. Gemeente, deze belijdenis moet ons niet lijdelijk maken, dat zeg ik niet. Deze belijdenis moet ons verootmoedigen. Wij kunnen in de belijdenis nog wel zuiver zijn, maar in de praktijk blijkt of die eerste woordjes waar zijn, wij geloven. En als je dat gelooft, dan ga je deze dwaling verwerpen. Dat kan niet anders. Dan zie je het gevaar daarvan in. Want het is een zeer verderfelijke dwaling. Gemeente, we hebben in deze tijd, ook als predikanten, nog heel erg te strijden tegen de leer van Pelagius. Of delen van de leer van Pelagius. We hebben, als het over onze catechisanten gaat, voortdurend voorbeelden dat onze jonge mensen daarmee in aanraking komen, zodat ze geholpen moeten worden om daar een antwoord op te geven. En ik zou zeggen, ook u als ouders, verdiept u ook in artikel 15 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Het is werkelijk zo slecht gesteld met een mens. Helpende genade, nee. Ja, dat zeggen de halve Pelagianen. Kijk, je hebt hele Pelagianen. Die zeggen, een mens is goed, jij hebt de keus. Nou ja, dat geloven we nog wel dat niet goed is. Maar je hebt ook halve Pelagianen. Wat zijn dat dan? Ja, dat zijn mensen die zeggen, ja, je bent niet meer goed. Nee, dat is waar. Je bent niet meer helemaal goed. Maar je bent ook niet dood. Je zit er een beetje tussenin. Je bent ziek. Misschien ben je wel ernstig ziek, maar met wat hulp kom je er weer bovenop. Maar je moet zelf ook wat doen. Je moet met God medewerken en God met jou. Gemeente, het is een levensgevaarlijke leer. Wij verwerpen de dwaling der Pelagianen. Die zeggen dat de zonde niet anders is dan uit navolging. Kijk, dat zegt Pelagius. Hij zegt, iemand gaat zondig omdat hij verkeerd voorbeeld ziet. Als je maar meer goede voorbeelden hebt, dan ja, de macht der verleiding en het kwade voorbeeld en de kracht der gewoonte. Ja, daar moet je mensen van proberen af te krijgen door een goed voorbeeld te geven. En dan zijn zij best wel in staat om voor het goede te kiezen en een juiste beslissing te nemen. Met als gevolg dat het werk van de zaligmaker, want dat is het ergste, dat het werk van de zaligmaker wordt aangerand. Als het zo zou zijn, dan had Jezus de weg niet hoeven gaan die hij gegaan is. Kom, zucht u onder dat verderf? Is het uw verlangen om rein voor de Heer te mogen zijn? Laat dat maar verbinden aan de troon van Gods genade. En ik zeg niet dat we niet ons best moeten doen, jongens en meisjes. Ik zeg niet dat je niet bij de zonde weg moet gaan. Ik heb ook wel eens iemand horen zeggen, toen ik hem wees op de zonde, van ja, kijk, ik kan er nu wel mee stoppen, maar als ik er nu mee stop, dan doe ik het niet echt. Ik kan beter wachten tot ik bekeerd ben, want dan doe je het echt. Nee, dat slaat helemaal nergens op. Wij mogen de zonde niet doen. Wij zijn en blijven verantwoordelijk voor hetgeen wij doen. Maar ik hoop dat je erachter mag komen dat met de beste wil die je in je hebt, je het nooit verder zult kunnen brengen dan een verloren mens en een walgelijke zondaar. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Rust niet. Eer je mag weten dat Christus je zaligmaker is. Amen.